openslaan in Johannes Evangelie hoofdstuk 5, de eerste versen. Is er een mogelijkheid dat ik zelf kan zappen? Of redt de afstandsbediening dat niet? Dan wil ik in ieder geval graag terug naar de eerste dia. Anders heb ik die ook voor niets gemaakt. Het thema van deze boodschap luidt: Huis van Barmhartigheid en hoe Jezus ons thuis brengt. Misschien kunnen de lampen van het podium uit, dan is het beeld nog wat scherper, want ik zeg dat de tekst toch wel wat klein is geworden. Ik zal hem duidelijk voorlezen en ik lees hem vanuit de herziene Statenvertaling. Johannes 5. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er was in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw lichtmat, ga op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun: Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: Neem uw lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem dan: Wie is die mens die u gezegd heeft: Neem uw lichtmat op en ga lopen? En hij die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Wat een verhaal. Jezus doet iets goeds en er komt ruzie van. Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt? Je denkt iemand een zegen te brengen en aan het einde van het liedje is er knallende ruzie. Wat was hier aan de hand? Het eerste dat we lezen in vers 1 is dat er een feest van de Joden was en Jezus ging naar Jeruzalem. Wat voor feest was dat? De meeste theologen kunnen het er niet over eens worden welk feest hier bedoeld is, maar het is één van 3 feesten zeker geweest. Het was of het paasfeest, of het wekenfeest, of het loofhuttenfeest. Want op deze drie feesten gingen de meeste Joden die goed ter been waren en daar de financiële mogelijkheden toe hadden, naar Jeruzalem op pelgrimsreis. Bij Pesach om te herdenken de uittocht uit Egypte en een lam te offeren. Met het wekenfeest om de wet te vieren en om te danken voor de oogst van het graan. En met Loofhuttenfeest, met het binnenhalen van de wijnoogst, te danken voor de afhankelijkheid van God en dat God voorziet. Super, dankjewel. En op zulke feestgelegenheden stroomde de stad Jeruzalem helemaal vol, omdat Joden van heinde en ver kwamen om dat feest als een festival te vieren. Ze konden ook niet allemaal tegelijkertijd de tempel in. Ze moesten om toerbeurten de tempel in. En voordat je de tempel betrad, was het natuurlijk nodig dat je als Jood een ritueel reinigingsbad nam. Dan ging je naar een mikve. En een mikve was een bad dat lijkt op wat veel kerken vandaag een doopbad noemen. En de mikve was een vervulling van de vereisten in de wet in Leviticus, waar staat dat je je moest reinigen voordat je het heiligdom naderde. Jullie zien hier twee plaatjes. Boven zien jullie een badhuis dat gebouwd is in opdracht van koning Herodes. En dit is het badhuis Bethesda. Dit is de plaats waar het verhaal zich afspeelde. En je ziet op de achtergrond, dit is een foto van een maquette die in de open lucht staat in Jeruzalem zelf. We hebben die maquette gezien, die is echt heel groot. Die is bijna zo groot als deze zaal. En daar zie je een schaalmodel van de stad Jeruzalem uit de dagen van Jezus. Op de achtergrond zie je dat er een weg naar boven verloopt en een stukje muur. En dat is de Tempelberg. Dus je ziet dat het badhuis net buiten de stad lag en net buiten het gebied van de tempel. En onder zie je een foto. Marijke en ik, wij zijn in Israël geweest met een groep Duitse vrienden en hebben toen Bethesda bezocht. En als je vanaf het gebied van de tempel loopt in de richting van de Leeuwenpoort, dan kom je bij de Sint-Anna-kerk. En vandaar gaan er een heleboel trappen naar beneden en zo'n 20 meter lager bevindt zich de ruïne van het badhuis. En die is groot. Het is zeer imposant. Je bent elk gevoel voor schaal kwijt als je die locatie ziet. Je ziet daar, als je goed kijkt, helemaal rechts iemand lopen achter een stukje hekwerk. Maar het bad bevond zich onderaan de bogen. Herodes hield van grote gebouwen, dat mag duidelijk zijn. Nou, Bethesda lag oorspronkelijk aan de schapenpoort. En het was een wasplaats en een plaats waar vee kon drinken. En Herodes maakte daar een mikve, een badhuis van. Het was onderdeel van het project van de tempel. Hij wilde in goede gunst komen bij de geestelijken, de leiders van het volk. En hij maakte van een klein nederig stulpje voor God, maakte die een imposant bouwwerk, een wereldwonder in die dagen. En na Jezus' dagen breidde zijn zoon, Herodes Agrippa, de stadsmuren uit en kwam een badhuis te liggen in een stadsdeel. En dat is nog steeds vandaag de dag zo. En hoewel dit dus een heel chic gebouw was, in opdracht van een koning gebouwd, lag dit badhuis vol met zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Want ze wachten op de beroering van het water. Ik heb hier twee kaartjes. Links, dat heb ik opgezocht in Google Maps. En daar heb ik op ingezoomd. En daar zie je in de zwarte cirkel de Sint-Anna-kerk met de restanten van het badhuis. Ik moet zelf even op het knopje drukken uiteraard. En daaronder zie je de rotskoepel en nog verder onder de Al-Aqsa moskee. Sommige mensen denken dat die gouden koepel dat de Al-Aqsa is. Nee, dat is de rotskoepel en de Al-Aqsa moskee, dat is dat grijze gebouw helemaal onderaan. En dat hele vierkante vlak, ook waar je die bomen ziet, dat is waar oorspronkelijk het tempelplein was. Een heel groot gebouw. En een badhuis lag daar vlak achter, aan de noordelijke zijde. En op de kaart rechts zie je hoe dat geweest was in de dagen van Herodes. En dan zie je dat rode gebouw op het tempelplein, dat was de feitelijke tempel. Die was dus relatief klein in vergelijking met dat hele plein. De man die Jezus daar tegenkomt, lag op een mat en hij was al 38 jaar ziek. En in mijn Bijbel staat erboven de lamme van Bethesda. Was die man nou vaak in een badhuis? Ik heb als kind altijd gelezen, die arme stakker die lag al 38 jaar op een matje te wachten totdat hij in het water mocht springen. Wie denkt dat? Ja. Totdat je het nog een keer leest en nog een keer leest en nog een keer leest. Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe je je leven kunt leven als alles wat je ooit ziet een matje is in een badhuis, wat misschien ook nog 's nachts gesloten wordt? Waar moet je heen? Wie zorgt voor jou? Heb je dan geen familie? Wat zijn je bronnen van inkomsten? Wat is je sociale leven? Zou je niet na 30 jaar te vergeefs dat bad in willen springen, denken, weet je wat, ik breng me om, ik spring er zo wel in. En nog een vraag. Als de man een lamme was, is het dan niet gevaarlijk om in een bad te gaan? Dan verdrink je toch sowieso? Stel dat je de pech hebt, dat je net te laat in een bad zou vallen. En iemand anders is jou voor en die gaat met jouw genezing er vandoor en jij ligt te spartelen in het water. Oh nee, dat kan je niet, je bent verlamd. Hoe moet dat dan? Kan het zijn dat deze man met zijn familie mee was gereisd naar Jeruzalem met de pelgrimsfeesten? En als hij dan toch daar was, dat bad is daar. En dat hij alleen tijdens die pelgrimsfeesten probeerde zijn geluk te beproeven. Misschien is dat wel het geval. Ik weet het niet, ik heb er alleen vragen over, omdat ik me niet kan voorstellen dat iemand 38 jaar op een matje aan een badrand ligt te wachten. Kan het ook zijn dat hij helemaal niet 38 jaar lang zo ernstig ziek was, maar pas de laatste jaren bedlegerig geworden was? Dat het een progressieve ziekte was? Dat hij aan het begin van die 38 jaar nog wel degelijk rond kon lopen, maar dat het na verloop van tijd steeds slechter met hem ging. Als je gaat lezen en lezen, dan kom je erachter dat Johannes hier heel veel openlaat en niet invult, en dat wij als lezers dat invullen. En daardoor kan een situatie op je overkomen in het verhaal die misschien helemaal niet het geval is. Ik daag je uit, als je iets leest in Gods woord en je zegt, dat is een vreemd verhaal, sla dan niet de bladzijde om, maar lees het gewoon nog een keer. Lees het 2, 3 keer. Je zult verbaasd staan hoeveel we ongemerkt het verhaal invullen. Tja, en dan natuurlijk de vraag. Wie of wat bracht dat water nou in beroering? We lezen in vers 4 dat een engel op bepaalde tijden afdaalde in het water in beroering bracht, en zagen de mensen het water in beroering komen, dan sprongen ze er zo snel mogelijk in, en ongeacht wat hun ziekte was, genazen ze. En laat nou net dat ene vers over die engel niet in alle Griekse manuscripten staan. Dus sommige theologen zeggen, kan het zijn dat Johannes dat nooit geschreven heeft? Kan het zijn dat iemand een verklaring zocht voor de beroering van het water en ook iets in het verhaal las wat er niet stond? Ik weet het niet. Ik ben niet Johannes. Ik heb de brief niet geschreven. Maar wat ik wel weet is dat er iets het water beroerde en dat het water een geneeskrachtige werking had. Maar dat het dus niet volledig vaststaat of dat een engel was of dat iemand naderhand dat als een soort mythe ertussen heeft geschoven. Je ziet hier Jezus staan en dan vraagt hij aan een man die daar ligt, wil je gezond worden? Dat is eigenlijk een beetje een rare vraag, zou je denken, in eerste instantie toch? Stel je voor dat je in het ziekenhuis ligt en de verpleegkundige vraagt, wilt u beter worden? Nou, als ik hier dan toch ben, zou je heel sarcastisch kunnen zeggen. Natuurlijk wilde die man gezond worden. En ik denk iedereen die daar lag, er waren toch vele kreupelen en verlamden en ook blinden. Dat is ook gevaarlijk. Ben je blind, loop je rond in een badhuis. Dat is ook gevaarlijk. Maar die mensen die namen het risico, want ze wisten, daar is iets. Dat is toch gek eigenlijk. Een wasplaats, een goddeloze niet-Joodse koning Herodes, een Edomiet. Die bouwt daar een prachtig, chic badhuis en er ontstaat een soort Lourdes, een kuuroord. Maar tegelijkertijd is het ook een ongelooflijk onrechtvaardige plaats, want het kan zomaar zijn dat iedereen daar voordringt. Er is dus kennelijk geen badpersoneel. Als je nu naar de Jordaan zou gaan en je wilt je per se laten dopen op de plaats waar Johannes de Doper doopte, dat kan. Dat is hartstikke leuk. Dan kom je er ook achter dat die rivier de Jordaan maar een heel klein riviertje is. Maar in ieder geval is er personeel en er zijn dranghekken en je moet een kaartje kopen en alles verloopt in goede orde. Maar niet in het badhuis. Want iedere keer als die man dan eindelijk met veel pijn en moeite bij het bad kwam, dan sprong er iemand anders in. Waar was de badmeester? Dat had Herodes niet goed geregeld. Vind ik echt heel jammer van hem. Hoe wist trouwens Jezus van deze man dat hij al zo lang ziek was? Er staat, en Jezus wist dat deze man al 38 jaar ziek was. Hoe die dat wist, staat er niet. Wie van jullie denkt, Jezus loopt langs en met zijn geestelijk onderscheidingsvermogen, een beetje zoals Google Glass, ziet hij ploep, alle gegevens van de mensen waar hij langs loopt, zo voor zich. Steek je hand eens op. Een woord van kennis. Ja? Of kan het zijn dat die man, toen hij Jezus zag, dacht, die meneer kan mij misschien wel naar het badwater tillen, want hij is niet lam en hij is ook niet blind. Die meneer kan mij mooi eventjes naar de badrand brengen. En dat hij gewoon gelijk begon een praatje aan te knopen en zoals mensen dan doen als ze midden in een situatie zitten, begon gelijk zijn hele hebben en houden te vertellen. Zou ook kunnen. Of wat denk je hiervan? Die man had misschien een progressieve ziekte, was niet altijd in dat ene badhuis. En toen Jezus nog jong was en vanaf zijn 12e met zijn ouders meeging op pelgrimsreis naar Jeruzalem, heeft misschien die man ontmoet. Misschien wel meerdere jaren achter elkaar. En met leden ogen gezien hoe die man erop achteruit was gegaan. Had misschien een relatie met die man opgebouwd. Zou dat ook kunnen? We weten het niet. Maar één ding weet ik wel. Het laat Jezus niet onberoerd dat die man daar ligt. En Jezus is vastbesloten om de situatie geen dag langer uit te stellen. En het enige dat hij tegen die man zegt is, sta op en neem je lichtmat mee. Moet je je toch voorstellen, je bent 38 jaar ziek geweest en ineens kun je zomaar opstaan en nog je spulletjes sjouwen? Kun je je daar iets bij voorstellen? Wie van jullie heeft wel eens een arm of een been gebroken? Als dat gips eraf gaat, ga je dan gelijk spullen sjouwen? Ga je dan verhuizen? Ik weet nog dat mijn arm uit het gips kwam en dat zag eruit als een velletje met bordjes. Ik hield gewoon mijn arm zo vast. Ik denk, als ik hem nu loslaat, dan breekt hij af. Dat was zo'n gek gevoel. Ik moest gewoon weer wennen dat ik een bewegelijke arm had. Ik weet van mensen die wat langer een blessure hebben gehad aan hun been, dat ze zeiden, dat is toch gek joh, ik moet gewoon weer opnieuw leren hoe ik mijn voet afwikkel. En hier is een man die, we weten niet uit het verhaal hoe lang hij verlamd was. Hij was in ieder geval 38 jaar ziek, maar was hij ook zo lang verlamd, dat weten we niet. Maar hij ging ineens staan en hij nam ook nog zijn mat mee. En wat het nog frappanter maakt is, hij loopt direct daarna naar de tempel. Het is maar 2 straatjes verder, maar het is wel een klim van 20 meter. Vergelijk het maar een beetje ermee dat je van hier de zaal uitloopt en je gaat naar de Lambertusparochie, die kerk met die hoge toren, en je klimt even een paar trappen totdat je halverwege die toren bent. Dat is wat die man deed. Zo fit was hij op 1 woord van Jezus. Dat maakt voor mij het wonder nog groter. Ik vind het al knap hoor, wat fysiotherapeuten doen, maar ik heb nog nooit een fysiotherapeut gezien die zei, sta op en wandel. En ineens waren je klachten weg. Als zo'n fysiotherapeut zou bestaan, dan denk ik dat zijn collega's snel out of business zijn. Ja, doet hij het nog? Hij staat aan, maar ik... Kunnen jullie hem verder scrollen? Ja, nog verder. Ja. Dit is uit een speelfilm. Ik heb het gewoon gejat van internet. Zoals de meeste plaatjes. En in deze film zie je dat die man echt heel beduust reageert. Wat zal ik nou toch krijgen? Heb ik me al die tijd voorgesteld dat ik zou genezen in een bad. En nu heb ik het badwater nog niet aangeraakt en ik sta al op mijn benen. Kun je het je voorstellen? Volgende plaatje. En dan loopt die man met zijn matje. Was al een tijdje niet meer bij de kapper geweest, want ja, dat gaat zo moeilijk hè, als je niet kunt lopen. Waarschijnlijk zag dat lichtmatje er ongeveer zo uit. Het was niet dat hij met een eikenhouten bed rondliep, hè. Er staat een lichtmatje. Maar toch, het valt op. Het was niet zo dat hij het even in zijn broekzak kon verstoppen. En hij zal waarschijnlijk als Jood ook wel geweten hebben dat je op een Sabbat, en zeker als heel Jeruzalem wemelt van de Joden die op pelgrimsreis zijn en allemaal in feeststemming zijn, dat je dan niet zo opzichtig iets moet doen wat bij wet verboden is, namelijk met spullen sjouwen, werken op een rustdag. Het viel natuurlijk gigantisch op. Maar ja, hij was zo beduust, want Jezus had gezegd, sta op en neem je mat mee. Ja, hij had hem ook kunnen laten liggen, maar dan was hij zijn matje kwijt geweest, toch? Was dat dan zo sympathiek geweest? Weet je wat me opvalt? Als Jezus een wonder doet, dan is hij heel zorgvuldig met de mensen met wie hij omgaat. Als hij het dochtertje van Jairus uit de doden terughaalt. Wat zegt hij tegen de ouders? Geef het meisje wat te eten. Stel haar op haar gemak. Hij had ook alle mensen die de dood van het kind beweenden weggestuurd uit het huis. Zodat als het meisje terug zou komen, ze niet zou schrikken van al de drukte die om haar heen was. En bij deze man heeft Jezus waarschijnlijk ook gedacht, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat hij zijn weinige bezittingen ook nog dat matje kwijt zou raken. Hij neemt het maar gewoon mee. En daar kreeg Jezus dus die discussie over. Is het niet harteloos als we mensen de maat nemen zonder kennis te nemen van de context van de situatie. Het is nogal makkelijk hè, om om tegen zo'n man te zeggen, je weet toch dat je dat matje niet mag dragen? Totdat je zijn verhalen hoort en misschien met schaamrood op de kaken zegt, oh sorry, als ik dat geweten had, had ik u niet lastig gevallen. Zal ik uw matje dragen? Dan ineens zie je de situatie in een heel ander daglicht, toch? Het valt me trouwens ook op dat Jezus van opruimen houdt, hè? Hij had brood en vis vermenigvuldigd en de restjes moesten opgeruimd worden in de manden. Je zou zeggen, ach, het is toch groen afval. Dan komen er wel honden of katten die ruimen dat brood en die vis van op, hè? Het is toch in het gras. Maar nee, Jezus houdt van netheid en hij vraagt netjes of al het brood verzameld wordt. Ja, zelfs toen Jezus opstond uit de dood, rolde hij zijn zweetdoek netjes op en legde hem aan het eind van zijn rustbed. Waarom eigenlijk? Jezus was heel netjes, heel zorgvuldig. En dat zie je ook hier weer. Ik denk dat Jezus ook op weg was naar de tempel, want we hebben het nog steeds over een pelgrimsfeest. En dan gaan we even naar het volgende plaatje, want dit ding doet toch niet. Dan zegt hij tegen die man, je hebt nu gezien dat je naar de tempel kon lopen. Dat je je matje kon tillen. Je bent echt genezen. Zorg dat je niet meer zondigt. Zodat je niet iets ergers overkomt. Iets ergers dan 38 jaar ziek zijn? Kun je je iets ergers voorstellen? Ja, sommige mensen wel. Betekent dat nou dat Jezus een onmogelijke opdracht aan hem geeft? Zo van, denk erom hè. Eén klein zondertje en die hele zegen is acuut weg. Niet meer zondig hè. Zelfs niet aan zonde denken hè, want anders ben je meteen weer verlamd. Is dat wat hij zei? Nou, dan denk ik dat ieder die hier ooit een genezing van God heeft ontvangen, heel snel kwijt zou raken. Laten we eerlijk zijn. Wie kan er zeggen dat hij een heel jaar lang niet één zonde heeft begaan? Nou, dat is toch hardvochtig van Jezus om dan te zeggen, zo, je bent nu genezen, maar het duurt totdat je je volgende zonde begaat. Is dat wat Jezus bedoelde? Nee, toch? Ik denk dat Jezus hier doelt op een bepaald gebied in het leven van de man. Een gebied waar hij mogelijk ook ziek door is geworden. Je ziet hier drie voorbeelden wat de Bijbel leert wat kan gebeuren als er zonde in je leven is, wat dat voor ziekte kan veroorzaken. Bitterheid kan reuma of hartklachten veroorzaken. Ik heb niet de tijd kunnen nemen om de teksten erbij te zoeken, maar ik kan je verzekeren dat het in de Bijbel staat. Bitterheid, dat is het gif wat je een ander toewenst, zelf tot je nemen. Door iemand niet te vergeven. Door iedere keer maar te herbeleven die situatie en die ander het slechte toe te wensen. Dat is bitterheid. En dat is een zonde. Ja, maar ik ben toch het slachtoffer? Ja, dat klopt. Maar God wil niet dat als jou iets is aangedaan, jij daar bitter door wordt. Want God weet wat dat met je doet. Het maakt je ziek. En het maakt niet alleen jou ziek, het maakt je omgeving ook ziek. Want bittere mensen zijn niet fijn in de omgang. En God wil dat we bij hem komen. Hij is de rechter. Hij bepaalt hoe het onrecht in jouw leven hersteld wordt. En is het niet hier op aarde, dan in ieder geval bij hem in de hemel. En het tweede, verslavingen. Dat is ook een zonde, toch? Als je een andere heer dient dan God, is al een slaaf worden van iets anders. Nou ja, dat kan van alles zijn. Vul dat plaatje zelf maar in. Maar de meeste verslavingen brengen schade aan je zenuwen. Dan kun je het hebben over Korsikov, over SOA, allerlei soorten ziekten. En als je in leugen leeft, je hebt iets niet beleden, je Je hebt een donker geheim in je leven en je brengt het niet aan het licht, dan zal je hart zich voortdurend aangeklaagd voelen. Je geweten zal je opjagen. Je zal steeds het gevoel hebben dat je bang moet zijn. Je zult ook steeds je woorden moeten wegen, want misschien val je anders door de mand. Ook die vorm van zonde maakt een mens ziek. Je kunt er heel neerslachtig van worden en je bent voortdurend gespannen. Wat de zonde was waar Jezus op doelt met die man, wordt niet verteld. Ik denk dat Johannes ook helemaal niet erin geïnteresseerd was om die zonde te benoemen in zijn brief. Omdat de man op dat moment al vergeven was. En als je vergeven bent, is het verboden om te vissen. Toch? Maar de man wist waar hij aan moest werken. Hij was wel genezen, had wel genade ontvangen, maar dat was niet het einde van het verhaal voor hem. Als God je iets geeft, dan kun je het ook weer kwijtraken. Als God je iets openbaart, dan kun je het ook weer vergeten. En daarom is het belangrijk dat Jezus hem die waarschuwing gaf. Ga heen en zondig niet meer, zodat je niet iets ergens overkomt. Ik denk dat die man dat goed in zijn oren heeft geknoopt. Het badhuis en de plaats heten Bethesda of Bethgesdatayin. Dat is dan de Hebreeuwse naam, maar het evangelie is natuurlijk in het Grieks geschreven. Een volledig Hebreeuwse naam is het niet, het is een verbastering van het Aramees. Maar Beth is huis. Net als Bethlehem is huis van brood, is Bethesda huis van genade of huis van barmhartigheid. En die barmhartigheid en die genade, die gebruiken we heel makkelijk door elkaar. Maar het zijn twee verschillende begrippen. En daarom heb ik ze hier ook even op de dia gezet. Je hebt het vast vaker gehoord, maar het is goed om sommige dingen te herhalen. Genade, dat is dat je niet krijgt wat je verdient. Maar barmhartigheid is wel krijgen wat je juist niet verdient. Een bekend voorbeeld. Je zet je auto hier voor de kerk en het is betaald parkeren. En de parkeerwachter komt er net aan. En dan heeft de bonnetje al geschreven en wil het net als je ruitenwisser gaan doen. En je zegt, oh het spijt me zo. Oh en ik wist nog wel dat het betaald parkeren was. Maar ja, ik moest eerst een paar zware spullen hier de kerk in sjouwen. En die man die denkt, En hij knijpt een oogje dicht en hij verscheurt het bonnetje. Wat is dat? Dat is genade, want je krijgt iets niet wat je wel had verdiend. Een boete. Dat is genade. En de genade die God ons geeft is dat hij ons niet straft door ons te doden voor onze zonde. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genade door Jezus Christus is het leven. Dat is de genade. We hebben niet gekregen wat we wel verdiend hadden. En barmhartigheid is dat je krijgt wat je niet verdient. Nou, een voorbeeldje daarvan is de barmhartige Samaritaan. Die man die in elkaar geslagen langs de weg lag, kon niet eisen dat mensen die langs hem liepen hem zouden helpen. Maar die Samaritaan, die gaf hem niet alleen wat hij nodig had, hij gaf hem nog veel meer. Hij verwende hem. Hij bracht hem naar een herberg, hij ging zelf verder en hij gaf de herbergier geld en zei, als je nog meer nodig hebt, dan hoor ik het wel. Dat is barmhartigheid, dat is dat je iemand overlaat met dat wat hij niet verdiend heeft, maar wat je hem gunt, omdat je je liefde aan hem betoont. En ook dat is van God. En Bethesda is huis van barmhartigheid. Je zou kunnen zeggen dat die man die op zijn matje lag, het niet verdiende om genezen te worden. Maar toen God hem op één woord genas, ontving hij barmhartigheid bij God. En daarna blijkt uit de woorden van Jezus in de tempel dat de man ook nog genade had ontvangen. Want Jezus zei, ga heen en zondig niet meer. Dus hij was ook vergeven van zijn zonde. Was dat huis van barmhartigheid nou echt een thuis voor al die zieke mensen? Was dat badhuis een plaats waar die mensen zich helemaal thuis voelden? Was het een fijn kuuroord? Ik zou zeggen, het was een kwelling. Iedere keer kom je te laat bij dat badwater. Iedere keer piept er iemand voor. Iedere keer komen er nog meer zieke mensen bij. Er gaan misschien heel af en toe mensen genezen naar huis, maar meestal komen er alleen maar meer zieken bij. Wat een deprimerende plaats moet dat geweest zijn. Bij een ziekenhuis worden de meeste mensen tenminste nog wel geholpen. Maar in dit badhuis leven de meeste mensen met een gebroken hoop. Maar Jezus kwam. En deze man vond het ware huis van barmhartigheid. Jezus, de Heer is ons huis. Kennen we het lied nog? De Heer is ons huis. In Hem zijn we veilig. Als je Jezus ontmoet, dan kom je thuis. Dan komt je hart thuis. Dan komt je ziel thuis. Het volgende plaatje. Ja, eentje verder graag. Vorige week vrijdag, dus niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor, kregen Marijke en ik een vreselijk bericht uit Duitsland. Twee van onze Duitse vrienden die met ons in het huis van Bethesda hebben rondgelopen in Jeruzalem, die vertelden ons dat hun zoon van 22 van deze duikplank was gesprongen en die wilde ongeveer 50 meter onder water zwemmen, maar hij kwam niet meer boven. Ze hebben hem op de bodem van het bad gevonden, aan de rand van het bad geprobeerd te reanimeren, maar zijn longen en maag zaten helemaal vol. Hij was donkerblauw aangelopen. Hij was dood. Ze hebben hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het Bernhard Krankenhaus in Hildesheim. Ze hebben hem onder zeer intensieve behandeling gehouden en hem kunstmatig in coma gehouden. Donderdag, afgelopen donderdag, kon David voor het eerst zelfstandig ademen nadat ze de zuurstofslang uit zijn keel hadden getrokken. En vrijdag, als door een wonder van God, stond deze jongen wankel naast zijn bed. Hij heeft zelfs een grapje gemaakt naar de verpleegkundige. Er is een wonder gebeurd, lieve mensen. En ieder die heeft meegebeden voor deze situatie wil ik uit de grond van mijn hart bedanken. Want God beweegt op gebeden. Je kunt wel eens denken, mijn gebed stelt niets voor. Ik kan alleen maar God iets onder de aandacht brengen wat hij toch al weet. Maar als we ons eenparig verzamelen in gebed, dan zien we wonderen gebeuren. Amen. Het werk zit er nog niet op. Want Jezus kan je niet alleen genezen. Hij vergeeft je en hij schenkt je een nieuwe kans. En als Jezus je geneest, dan ben je niet meteen van al je problemen af. Jezus neemt je na een genezing, of als je je bekeert nadat je hem leert kennen, niet meteen mee naar de hemel. Lieve mensen, we hebben hier op aarde een opdracht. We hebben werk te doen. En dat is voor ieder van jullie heel verschillend. Sommigen van jullie worden geroepen om te werken op een school. En anderen in het bedrijfsleven. En anderen thuis. Sommigen van jullie ervaren dat je naar buitenland moet gaan. En anderen dat je je juist hier moet verbinden. En met Jezus zullen we, als we ons werk voor hem doen, soms gehaat worden, gelasterd. Verkeerd begrepen. Het is niet een leven op een rozenpaadje, allerminst. Net als Jezus worden we de velden ingestuurd voor de oogst. En de oogst is groot. Zie, de velden zijn wit om te oogsten. Bid dan dat de Heer arbeiders uitzendt in zijn veld. Maar deze wereld is niet zoals een supervlak, kaarsrecht, Texaans graanveld waar een combiner met een noodvaart overheen vliegt en al het graan in één keer naar binnen haalt. Zo is het niet. We moeten als arbeiders in het veld weten waar we het mes erin zetten. Wat is onkruid? Wat is tarwe? Zitten er stenen tussen waar ik met mijn mes achter kan blijven hangen? Is het graan wel rijp? Soms spreek je met mensen en ze zijn nog niet zo ver. Je moet eerst in hun leven zaaien, voor ze bidden, geduld hebben. En bij andere mensen weet je, als ik dit moment niet grijp en die persoon nu vertel van Jezus, dan is het misschien straks te laat. En dat is rijp graan. We hebben dus wijsheid nodig. Nou, boeren die gaan vaak naar de landbouwschool om te leren, te herkennen welk gewas welke behandeling nodig heeft. Welk gewas wanneer gereed is om geoogst te worden. En zo wil Jezus ook jou en mij leren om te herkennen wanneer we van doen hebben met iemand die er klaar voor is om die stap te zetten. Een prachtig voorbeeld is toen we je pas Anke mochten dopen. Ze was er klaar voor. En dat onderscheid wil de Heer ons leren. Jezus reikte uit naar de eenling op sommige momenten en op andere momenten de grote menigte. Soms gaan honderden evangelisten tegelijk de stad in, dat was in Breda het geval, ook in Eindhoven. Prijs de Heer voor dit soort acties. Dan wordt er zeg maar een combiner het veld ingestuurd. En soms dan is het dat één op één gesprek wat je geheel onverwachts ineens hebt met iemand. Heb je ook die verwachting in je hart dat God dat misschien deze week bij jou wil doen? Dat jij zomaar iemand voor Jezus mag winnen? Jezus las de oogst na. En toch, één discipel van hem viel buiten de boot. Dus ook met oogsten en met het binnenhalen van mensen leer je uit Gods woord dat we ook de oogst nalezen en zeggen, is dit bruikbaar graan, ja of nee? Heb ik hier kwaliteit? Het gaat niet om de aantallen. En Jezus wil dat we elke dag ons kruis opnemen, dat we onze eigen plannen en dromen aan zijn voeten leggen. Hij kan een zieke in één moment een totaal ander leven geven. Dus ik geloof dat als Jezus dromen voor jou heeft en plannen, dat hij alles wat je zelf bedenkt verre overtreft. Misschien zet God een dikke streep door jouw plan. Ben je dan nog steeds bereid hem te volgen? Geloof je en vertrouw je dat hij iets beters voor je heeft? Hij had zeker iets beters voor die man bij het bad van Bethesda. Wat wil Jezus in jouw leven doen? Ga je, net als de genezen man, meteen naar Gods huis om hem de eer te geven voor je genezing? Of verlies je na je genezing toch helaas Jezus uit het oog? Weet je, op het moment dat de man genezen was, wist hij niet eens wie Jezus was. Hij kende zijn naam niet eens. Pas toen hij hem ontmoette in de tempel, wist hij met wie hij van doen had. En leerde hij de volle waarde kennen van deze ontmoeting. Als hij toch niet naar de tempel was gegaan, hoe lang had hij zijn genezing vast kunnen houden? Laten we Jezus ernstig zoeken. Dan weten we wat hij met ons voor heeft, en dan zullen we niet terechtkomen op een doelloos lichtbadje aan de rand van een bad. Maar dan zullen we, net als Maria, mogen liggen aan zijn voeten. Amen. Heer, ik dank u. Ik dank u dat u ook vandaag door de straten, door de steden loopt en mensen aanspreekt in hun harten. En dat u ook hier door de rijen gaat en dat u mensen aanspreekt door uw woord. En u weet, Heer, hoe lang sommige mensen al in een situatie zitten waar ze nog steeds naarstig op zoek zijn naar een uitkomst. Heer, we begrijpen ook niet waarom u niet al jaren eerder die man in dat badhuis het genezen, of waarom niet al die mensen die in dat badhuis waren genas op dat moment. Maar u doet dingen op uw manier. En daarom alles wat we niet snappen, dat willen we terugleggen bij u. Maar we danken u, Heer, dat er momenten zijn dat u tot mensen spreekt en zegt, sta op. En ik bid, Heer, als hier mensen zijn in de zaal die dat nodig hebben te horen, sta op. Blijf niet zitten, blijf niet liggen. Als dit het moment van genade is voor jou, dat je het pakken kunt. Heer, ik bid dat u die personen nu aanraakt in Jezus' naam. Tegen jou zeg ik, namens Jezus, sta op. Neem je mat op. Ga ervoor. Jaag Jezus na. Wie zoekt, zal vinden. En wie klopt, hem wordt opengedaan. Hij is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Amen. Amen.